Laboratoria.
Oplossingen voor ziektes.
Doorbraak.
Het is 4:08. We gaan het hebben over vruchtbaarheidsproblemen. Het Radboud UMC wil namelijk meer aandacht voor de psychosociale problemen bij mannen die kampen met vruchtbaarheidsproblematiek. Want mannen krijgen net zo goed als vrouwen te maken met bijvoorbeeld verdriet, angst of somberheid. En soms ook gevoelens van schaamte en hopeloosheid. En daar is weinig aandacht voor. Laten we eens luisteren naar Gerjan Teeslink. Hij en zijn vrouw hadden vruchtbaarheidsproblemen.
Het lukte bij ons niet om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Ik gebruikte bepaalde medicijnen waarbij dat mijn vruchtbaarheid aantast. De consequentie was dat in het ziekenhuis gezocht moest worden in mijn zaadcellen naar een bruikbare zaadcel.
Het stel sprak met anderen over hun situatie, maar Gerjan kon eigenlijk niet zijn verhaal echt kwijt.
Wat je heel vaak ziet, is dat men bij mij heel erg vraagt van goh, is het proces? Het heel erg zakelijk tussen aanhalingstekens houdt. En het is ook een lastig onderwerp om over te praten. Daar ben ik me ook wel van bewust. Maar dat maakt het gevoel wat ik erbij heb niet andersom. En zo heel enkele keer heb ik echt zo'n ongemakkelijke situatie meegemaakt, hoor. Dat ik misschien als een hele kleine jongen heb staan huilen. Maar ja, je wilt graag een kind.
Ik praat hierover door met Didi Braat. Zij is hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud UMC in Nijmegen. Mevrouw Braat, goedemiddag.
Goedemiddag.
Dat verhaal van Gerjan, is dat herkenbaar voor u?
Ja, dat is zeker herkenbaar. Het is toch zo dat we in het algemeen veel vaker vragen naar de vrouw hoe het met haar gaat. Dat komt ook omdat die vaker behandelingen krijgt met hormonen en een IVF-punctie en dat soort zaken moet ondergaan. En te weinig aandacht hebben voor de mannen. Het valt mij iedere keer weer op als ik dan vraag, goh meneer, hoe is het nu met u? Dat er dan echt heel veel verdriet naar voren komt, wat u net ook hoorde. Dat mannen zeggen zich machteloos te voelen. Dan zit mevrouw weer helemaal te huilen op de bank omdat het weer niet is gelukt. En ja, ik kan er niks aan doen. En daar ook echt heel verdrietig over zijn.
En wat kunnen ze dan met dat verdriet? Want ik kan me voorstellen dat de vrouw natuurlijk ook verdrietig is. Er zijn misschien weinig mensen om de man heen waarmee hij kan praten.
Ja, ik denk dat natuurlijk ook een deel van het probleem is. Hè. In het algemeen zie je toch dat mannen veel meer oplossingsgericht zijn. Die willen het probleem oplossen. En vrouwen die willen erover praten, hoe ze zich voelen. En ja, mannen die willen daar dan wel een keer over praten, maar weten ook niet goed hoe en gaan dan vaak toch liever wat doen. Bijvoorbeeld sporten of iets dergelijks. En ik denk dat het belangrijk is dat wij vanuit de ziekenhuizen meer aandacht hebben voor dit punt. Ook kijken hoe we mannen kunnen helpen om hun verdriet te verwerken. Hoe we hen kunnen helpen om te kijken hoe ze hun vrouw kunnen helpen. Maar ook in het algemeen, wat deze meneer net ook zei, in het algemeen ook met familie, vrienden op het werk. Mannen praten er heel moeilijk over.
En, waar zegt u nou de mannen die het zelf meemaken of de mannen om de mannen heen praten er moeilijk over? Of is het van allebei een beetje?
Allebei. Ja, er is toch nog steeds een taboe sowieso op vruchtbaarheidsproblematiek. Het blijft toch nog heel moeilijk om daar over te praten. Inderdaad, allebei. Dat blijkt ook dat er toch nog steeds hele vervelende opmerkingen zijn van mensen die niet begrijpen dat het zo kan zijn dat je vruchtbaarheidsproblemen hebt. Hè? Mensen die zeggen, we nemen een kind. En als er dan mensen zijn die daar wel problemen mee hebben en ze zeggen er al iets over, dan hoor je vervelende opmerkingen als, kinderen is ook niet alles. En nou, jullie kunnen tenminste lekker op vakantie gaan.
Oh, echt?
Ja,
Zeggen mensen dat?
Dat zeggen mensen. En dat vind ik zo verdrietig dat nog steeds zo is. Je zou verwachten in deze tijd van openheid dat er toch meer begrip is. En ik denk dus dat daarom het ook belangrijk is dat mensen in de omgeving van mensen met vruchtbaarheidsproblemen leren de goede vragen te stellen en te kijken hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.
Ja, en u heeft ook onderzocht of mannen en vrouwen verschillend omgaan met onvruchtbaarheid. Hè? Wat is daaruit naar voren gekomen?
Ja, wij doen al jarenlang onderzoek naar de gevoelens van mannen en vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. En wij zien bij ons in het Radboud UMC relatief veel paren waarbij de oorzaak bij de man ligt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen zaadcellen in de zaadlozing zitten. Dan kun je met behulp van een stukje weefsel uit de zaadbal te halen toch nog soms zaadcellen krijgen. Mm-hmm. En daar dan zwangerschappen mee bewerkstelligen. Dat heet these. En als wij nu kijken naar mannen en vrouwen in het algemeen, dan zien we geen verschillen als je kijkt naar spanning en somberheid. Maar als je nou kijkt specifiek bij zaken als hulpeloosheid en sociale steun, hè, zaken waar we het net over hadden, dan blijkt dat die these mannen significant vaker dan andere mannen aangeven dat het vruchtbaarheidsprobleem hun leven beheerst. En dat ze veel meer minder steun ervaren uit hun omgeving dan hun partners. En ja, ik denk dus dat dat heeft te maken met het feit dat mannen het sowieso moeilijk vinden om erover te praten. Mm-hmm. En dat deze mannen zich ook soms wel schamen omdat het, ja, en zich schuldig voelen omdat het probleem aan hen ligt. Kijk, hun partners waren misschien wel zwanger geworden spontaan. En omdat zij nu dit probleem hebben, moet hun vrouw zo'n behandeling met hormoonstimulaties en punctie en IVF in een IVF-situatie ondergaan.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus er komt schuld, schaamte misschien bij kijken. Ik kan me ook voorstellen dat mannen zich misschien minder mannelijk vinden. Zou dat kunnen?
Ja, zeker ook. Ja, en dat is natuurlijk onzin, maar dat hoor ik wel, dat mannen dat vinden. Ja.
Wat heeft u, stel dat er mannen en vrouwen luisteren die hiermee te maken hebben, of in hun omgeving mensen kennen die hiermee te maken hebben, wat zou u ze mee willen geven?
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om aan te geven wat je fijn vindt en wat niet. Bijvoorbeeld wat je als vriend kunt doen, is bijvoorbeeld nog eens een keer te gaan vragen om mee te gaan sporten of iets anders doen. Aangeven dat je meeleeft. En wat ook best wel vaak een probleem is, omdat deze mensen in een leeftijdscategorie zitten met vrienden en zussen en broers die kinderen krijgen. En ja, aangeven wat je fijn vindt. Bijvoorbeeld als nou je beste vriend net een kind heeft gehad. Zeg dan, ik vind het hartstikke fijn voor jou, maar ik vind het wel heel erg moeilijk om met de hele voetbalclub bij jou op kraambezoek te komen. Mm. En nou, ik denk dat iedereen dat zal begrijpen. En dat je dan zegt, ik kom liever alleen met mijn partner of op een ander moment, of ik kom nog even liever helemaal niet. Maar dat je toch op verschillende manieren aangeeft, ja, dat je daar last van hebt en dat het verdrietig is. En toch op die manier ook toch momenten creëert waar je er met andere mensen over kunt gaan praten.
Ja, en sporten dus, hè, dat is ook belangrijk voor mannen.
Nou ja, mannen die willen vaak wat gaan doen. Ja, en dan denk precies. Ik dat je daar bent. En wat denk ik ook nog belangrijk is om aan te geven, is dat het verdriet nooit overgaat. Hè? Want eerst word je geen vader en moeder, maar later word je ook geen opa en oma. En dat is iets wat heel weinig mensen zich realiseren.
Didi Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud UMC in Nijmegen. Dank u wel, mevrouw Braat. Straks gaan we naar